Het was een inspannende week voor velen, denk ik. Tenzij je enorm van de hitte houdt. Ik ben een voorstander van warmte, maar hitte is wel een beetje over de top. Nou, gisteren waren we in Noordhoorn en we keken naar de lucht en het begon grijs te worden, echt donker. En ik zei, nou, komt eraan hoor, het gaat stormen, het gaat regenen met bak uit de lucht. En we zijn maar bij, als u Noordhoorn kent, dan, ik ken Noordhoorn aardig goed al. Ik woonde bijna. Maar ik heb geparkeerd bij, of wij hebben geparkeerd bij Reeuwen. Omdat we niet onder bomen heen wouden rijden met dat weer. En we zijn op het terras gaan zitten en toen dachten we van, nou, ja, het begint toch hard te regenen. We gaan met gelijk koffie drinken. Is altijd goed, hè? Is altijd een goed idee om koffie te drinken. Goed. Dat was gisteren. Voordat ik verder ga, ik wil toch onze Engels sprekende broeders en zusters wil ik niet in de steek laten. Is er iemand die hier kan vertalen voor hun? Het kan zijn dat het voor u een eerste keer is en dat u een drempel ervaart. Maar ja, graag. Dank je wel. Misschien kan iemand helpen ook even met de techniek daarachter. Hartelijk dank, zuster. De Heer zegen u. Maar hij is de Heer. De Heer voorziet. Zoals ik net zei, het kan behoorlijk stormen. Het kan uit het niets komen. En soms kan het ook behoorlijk tegenzitten in ons leven. En soms hebben we het gevoel alsof we tegen de wind in fietsen. En ik heb wat beelden. Ja, dit is het eerste, dit is om mee te beginnen. De manier hoe wij met tegenslag omgaan bepaalt het resultaat. En dan zo ook met fietsen. Hè? Wie heeft er wel eens door de storm gefietst of door een harde wind? Nou goed, we zijn in Nederland, hè, dus iedereen die fietst heeft wel een keer meegemaakt. En dan zit je voorover gebogen en je moet extra kras zetten. En tegenwoordig hebben we elektrische fietsen, dus dat gaat een stuk makkelijker. Maar ik weet nog dat ik toen nog fietste. Ik heb een fiets thuis staan, maar daar is inmiddels de ketting ervan af. Oh, voor de vertaling moet ik iets langzamer praten. Dank u wel, Jim, voor de opmerking. Ik ga als een mitrailleur. En niet om neer te schieten, hoor. Goed, ik ga proberen wat langzamer te praten. Maar ja, dan zit je op de fiets. En dan voorover gebogen. En, de Nederlandse winters en herfst zijn behoorlijk onstuimig. En soms kan het ook zo zijn in ons leven. Onstuimig. Wind tegen. En je hebt het gevoel dat je niet vooruit komt. Wie heeft het wel eens? Wie ervaart het wel eens? Ben ik de enige? Alleen wij twee in tijd. Oh, drie, vier. Oké. Okay. Zijn er toch iets meer? Zijn er iets meer mensen die wat tegenstand ervaren? Ja. Nou goed, ik ervaar het wel eens. En het kan op verschillende vlakken zijn. Het kan financieel zijn. Het kan geestelijk zijn. Het kan zijn relationeel. En er zijn zoveel dingen te benoemen waar het soms behoorlijk tegen kan zitten. Je kan niet in uw hart kijken, maar gelukkig kan God wel in uw hart kijken. En weet u, een van de redenen waarom we hier komen is om te horen wat God te zeggen heeft tot de gemeente. Wat de geest van God te zeggen heeft tot de gemeente. Deze prediking heb ik al zeker 2 maanden op mijn hart. En ik weet dat als God spreekt, dat hij daar een bedoeling mee heeft. Dat hij dingen die niet recht zijn, recht wil maken. Dat hij, als wij het spoor bijsters zijn, wij weer het spoor kunnen vinden. Als het licht donker is geworden, dat wij weer het licht vinden. En dat hij erop uit is om ons leven herstel te bieden waar het nodig is. En daarom bent u hier. Daarom komt u hier om te horen wat de geest van God tot u te zeggen heeft. En het bijzondere van God is dat hij betrokken wil zijn in uw leven. Hij wil een deel zijn van uw leven. Sterker nog, hij wil, zoals het woord van God zegt, inwoning in u maken. Ik en de Vader zullen een inwoning in u maken. Als u God hebt leren kennen, als u redder en verlosser en zaligmaker, heeft hij inwoning gemaakt in u. Met andere woorden, God woont in uw leven, is betrokken bij uw leven, heeft verstand van zaken waar u geen verstand van heeft. Heeft kijk op dingen waar u geen kijk op heeft. Heeft doorbraken waar geen doorbraken mogelijk zijn. En Het gebied waar God opereert, ik heb het al vele malen eerder gezegd, is het bovennatuurlijk. De werken van God zijn bovennatuurlijk, zijn ook onzichtbaar vaak. God werkt achter de schermen en maakt het openbaar in ons leven, of maakt het zichtbaar in ons leven, op het moment dat het daadwerkelijk nodig is. God komt nooit te laat. Hij komt altijd op tijd. Kunt u dat zeggen? God komt nooit te laat. Ik hoor u niet. God komt nooit te laat. Hij is altijd op tijd. Dat is een reëel... Of op het laatste moment, maar altijd op tijd. Ja. Het laatste moment wat ik kies is om dingen spannend te maken in ons leven. En sommige mensen hebben dat nodig. Hè, Ted? En weet u, dat is de realiteit van ons leven. Laat u niet mooier en prachtiger maken dan het is. We hebben de neiging als christen om dingen te verhemelijken. Als ik het noem, zelf bedacht, net op dit moment. Inspiratie, ik zeg tegen mijn kinderen, afgelopen tijd kreeg ik veel inspiratie woorden. En dan ga ik in een app en zeg van, dit is wat God mij heeft laten zien. En dan spreek ik dat in en dan denk ik van, oké, dankjewel pa. Inspiratie. Inspiratie komt van God. Inspiratie komt op het moment dat je het nodig hebt. En het is hemels. Het komt van het koninkrijk van de Vader die inzicht wil geven in het huidige moment waar u tegenaan loopt. En dat is belangrijk. Niet dat we altijd met problemen rondlopen. Dat ook weer niet. Maar als die er zijn, is God daar. Ik zei volgens mij afgelopen week nog tegen iemand. Ik weet niet meer wie. Ik ben afgelopen week halflopen prediken tegen mijn zoon, tegen mijn kinderen. En het vervult mijn hart als God dingen mij laat zien. Maar ik weet dat God mij liet zien dat hij is nooit te laat. Hij is altijd op tijd. Of op het laatste moment. Maar hij is altijd op tijd. En hij komt op het moment dat hij ons altijd weet te verrassen. Dat vind ik zo goed aan God. En dat wij in de stress en de zenuwen zijn. En het drukt ons zwaar in ons leven. En dan komt hij op een moment dat hij ons weet te verrassen. En denk van, wow, hemels, geweldig, bovennatuurlijk. En dat is de manier waarop God in ons leven werkt. En dat hebben wij nodig. We hebben als kinderen van God nodig om te horen wat de Hemelse Vader tot ons zegt door zijn Heilige Geest in ons leven. En die betrokkenheid met uw leven bepaalt ook daadwerkelijk waar u naartoe gaat in uw leven. En uiteindelijk is dat de koers die hij bepaalt. Want weet u, als wij geroepen worden, worden we geroepen tot een doel. Wie gelooft dat? Als u dat nog niet gelooft, komt u er wel achter. Want het is een proces. Maar als wij geroepen worden, worden we geroepen tot een doel. En het doel is altijd een hoger doel. Het is niet een lager doel. Een hoger doel in ons leven. Want wat God met ons leven wil, is dat wij de verspreiders zijn van het evangelie, ofwel van de kracht van God, het goede nieuws, dat God niet alleen gekomen is voor de zonde, om voor onze zonde te sterven, maar ook om ons te zetten in de tegenwoordigheid van de Vader. Of in aanwezigheid van God te laten leven. Hij nodigt ons uit om dat te doen. En dat leven is niet alleen heel bijzonder en speciaal, maar het leven is hemels. We zijn verbonden aan de hemel. Ik weet niet of het nog, misschien heb ik het nog niet helemaal in de gaten, maar u bent verbonden aan de hemel. Paulus zegt, ik ben in deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. Ik ben in deze wereld, ik ben vertegenwoordigd. Paul, vertegenwoordigd hier in deze wereld, in deze zaal. Ik spreek naar u toe. Maar ik ben niet van deze wereld. Ik ben verbonden aan het koninkrijk der hemelen. Met andere woorden, dat mijn communicatie en mijn inspiratie en mijn hart neigt naar het koninkrijk der hemelen. Of verlangt om te doen wat het koninkrijk van God mij openbaart. Of wat God mij wil laten zien. En hij verlangt ernaar om u dat ook te openbaren. U heeft een hoger doel, geen lager doel. Uw doel is om verder te reiken dan uw menselijke kunnen in staat is om te doen. Heeft u al eens verder gereikt dan u eigenlijk zou willen om iets te pakken? Ik geloof het allemaal, hè, dat wij... Ik zie dat bij kleine kinderen. Als je een snoepje neerlegt, dan moet je net snoepje net iets verder leggen dan hun arm lang is. Ik zie dat bij mijn nichtje. En dan wil ze het pakken. Dat kan niet. En dan zie je haar lichaam strekken. En dan, ja. Ik heb het te pakken. En dat is nog precies wat God wil. Dat u leert verder te reiken dan dat u denkt te kunnen. Het zijn krachtige, eenvoudige, simpele waarheden die zo belangrijk zijn voor ons leven, om uit te strekken naar meer van wat God te bieden heeft voor uw leven. Want u leeft niet voor uzelf. U leeft vanwege de genade van God over uw leven, ook voor anderen. U strekt zich uit naar anderen. De manier waarop wij met tegenslag omgaan, bepaalt het resultaat. Dat is de inleiding. Ik zei het net al, soms kan het tegenzitten. En daardoor, en misschien soms kan het wel vaker tegenzitten. Soms heeft u een hele reeks van dingen die tegenzitten. Dan denkt u van, dit is mijn werkelijkheid. Dit is wat ik ben en wat ik ervaar en wat ik doe. Dan heeft u waarschijnlijk toch een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Want het beeld van de werkelijkheid die u als kind van God heeft, is verder rijker dan dat u kunt. Door de kracht van God in uw leven. Nou, we hebben al een x-aantal mensen die deze tekst hebben gebruikt van Johannes 4, vers 1 tot en met 29 van de Samaritaanse vrouw. En je hebt dat vorige keer prachtig gedaan. Enorm genoten van je prediking. En ik ben eens gaan kijken, of in ieder geval, als je dat dan leest, dan denk je over de tekst na en over dit verhaal van de Samaritaanse vrouw. En dan denk je van, je hebt veel soort van benaderingen en belichtingen gehad op deze versen en op dit hoofdstuk. Ik ben gaan nadenken over het feit van, vanuit de kant van Jezus. Vanuit de kant de mens Jezus. Vanuit de kant de betrokken Jezus. Vanuit de kant de liefdevolle Jezus. Vanuit de kant van de emotionele Jezus. En ik heb zitten denken aan het feit van, als we dit verhaal lezen, en dat gaan we lezen, misschien kunnen we de tekst dan even presenteren. Ik weet niet welke slide dat is, maar kun je dat vinden? Heeft iemand een beetje water voor me? Geen uit te droog. Oh, ja, geweldig. Ik begin eens met dit. We gaan even, u kunt dat erna kijken, maar ik ga even hierin, in Zoom. Kent u die uitspraak, wat heb ik aan mijn fiets hangen? Ja, ik ben even op een nadenken. Ik denk van, hoe kun je tegenslag een beetje vormgeven of een beeld geven? Ik denk van, nou, ik ben eens gaan opzoeken wat dat betekent. En wat heb ik aan mijn fiets hangen? Ik dacht van, nou, wat heb ik aan mijn fiets hangen? En ik had een beeld van iemand die tegen de wind in fiets. En voorover gebogen. En dan, en toen dacht ik aan een beeld van, hoe komt dat, hè? Al die tegenstand van hem. En ik symboliseer even. Ik ben degene die tegen de wind in fiets. En al die wind die waait me in mijn haren. En toen zag ik een beeld van de andere kant. En toen zag ik een hele grote ventilator. Die de persoon eigenlijk als het ware in het gezicht blies. En toen dacht ik van, oh ja, zo kan het ook zijn. Hè? Dat je denkt dat je tegen de wind infietst, maar ondertussen is het een ventilator die in je gezicht blaast. En je maakt je situatie erger dan het is. En toen dacht ik van, ja, wat heb ik nou aan mijn fietshanger, zeg. En dacht van, hé, wat heb ik nou aan mijn fietshanger? Ik zei dat tegen mijn kinderen. Nou, ik had zoiets van, hè, als je op de fiets zit en je hebt wat ballast mee, dan kan er heel wat aan je fiets hangen, toch? En toen zag ik het beeld dat er van alles aan onze fiets aangehangen was. En u kunt ervan maken wat u wil. Er kan een heleboel problemen zijn. Er kan van die grote loden bollen zijn met een ketting eraan. Alsof u gevangen zit. En al dat soort dingen meer. Maar deze uitspraak is eigenlijk heel wat anders. En ik dacht van, nou, ik ga het eens opzoeken. En de oorsprong van deze uitspraak is, wat gebeurt er nu voor iets raars? Dat is eigenlijk de betekenis van dit woord. Wat heb ik nou aan mijn fiets dan? Wat voor raars gebeurt er op dit ogenblik eigenlijk? En soms hebben we dat gebeurd. Wat voor raars gebeurt er nou? Nou, dan gaan we nu naar deze tekst en dan gaan we dat lezen. En ik lees het samen met u. Daarom verliet hij Judea en ging naar Galilea. Hij moest door Samaria. En dan kwam de stad Sichar in Samaria. De stad lag vlakbij een stuk land dat Jacob aan Jozef had gegeven. En daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van het lopen. En rustte uit bij de bron. Pas. Stop. Jezus was moe van het lopen. De mens Jezus was moe van het lopen. En rustte uit bij de bron. Als wij het verhaal van Jezus lezen, en dat doe ik ook hoor, dan beeld ik me in de Jezus die altijd over water loopt. Die altijd wonder links en rechts wonder en tekenen deed. Dat gebeurde ook. Maar hier zien we een Jezus die moe was van het lopen. En hij rustte uit bij de bron. Een normale gebeurtenis als je moe bent van het lopen. En dat je wil uitrusten, dan rust je vooral in die tijd bij de bron. Meestal was het ook een plaats waar een stuk oase was. Groen, koelte. En Jezus had dorst. Hele menselijke eigenschappen. Niks goddelijks. Niks Jezus die over het water loopt. Hele menselijke eigenschappen. En dan zit hij daar. En dan komt er een Samaritaanse vrouw. Dat gaan we lezen. En dan komt een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus vroeg of zij hem wat te drinken wilde geven. Een hele normale menselijke reactie. Vraag, kun je mij wat water geven? Nee, dat vroeg ik net ook. Is er iemand die wat water heeft? Vivian zei, achter jou, een fles. Kun je mij wat water geven? Een hele normale menselijke reactie. Als je dorst hebt, dan vraag je om. Sommigen zeggen bier. Nee. Water. En nu heb